Goed, als u allen uw plaats wilt innemen. Goedenavond. Welkom. Zet het geluid goed aan. Welkom bij deze raadsvergadering van de Raad van de Gemeente Dinalo. Welkom aan de raadsleden, collegeleden, leden van de steunfracties, pers, ook deze keer weer vertegenwoordigd. En voor zover ik kan zien, een minimale bezetting op de publieke tribune. Ook uiteraard de luisteraars van nu nog Radio Loop, maar binnenkort de naam Dinalo lokaal dragend. En ook uiteraard de kijkers en luisteraars via internet van harte welkom. Bij de opening een hartelijke felicitatie in de richting van de heer Prins, die gisteren zijn 48e verjaardag gevierd heeft. Officieel.
Dan hebben wij een jeugd in de tractie.
Het geeft toch altijd aanleiding tot de nodige commotie. Tot zover de opening. De vaststelling van de agenda. Kunnen wij de agenda vanavond zo afhandelen? Geen problemen. Al dus besloten. De vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 24 maart. Jongst leden. Iemand daarover een opmerking? Welkom, de heer Van Es. Mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, of het nou in de besluitenlijst moet staan of in de actielijst, dat doet er niet toe. Maar de wethouder heeft bij het begraafplaatsenbeleid toegezegd dat hij na de zomer terug zou komen naar de raad toe met nieuwe gegevens. En dat wou ik er wel toegevoegd zien.
Is dat woord het feit dat opnemen in de actielijst? Dat in ieder geval luid en duidelijk verschijnt. Verder nog opmerkingen? Dat is besloten en vastgesteld. Voor agenda punt 4, het vragenrecht, heeft zich niemand aangemeld. En ook voor het spreekrecht, agenda punt 5, zijn geen aanmeldingen gekomen. Waarmee dan dus agenda punt 6 automatisch vervalt. Gaan we door naar agenda punt 7. Tijdens de raadsvergadering van 24 maart jongstleden heb ik u als raad geheimhouding opgelegd voor de stukken die voor de vervreemding van de aandelen Essent vertrouwelijk ter inzage gelegd waren. Ik heb u geheimhouding opgelegd. En dat betekent dat voordat wij het agendapunt gaan behandelen, dat u als raad die geheimhouding nog formeel moet gaan bekrachtigen. Iemand van u die daarover het woord wenst te voeren? De heer Kloos, Leegbaar Tinalo.
Nou, heel kort, voorzitter. Als u 7, ik neem aan dat het met meerderheid gewoon wordt bevestigd. In die zin is daar niks mis mee. Maar dat houdt natuurlijk wel in dat u een probleempje krijgt bij punt 8. Dus dan mag ik aannemen dat punt 8 achter gesloten deuren plaatsvindt. Want daar zou in de discussie de gegevens die dus in de vertrouwelijkheid zijn ingezien ook op tafel kunnen komen. En dan zou uiteindelijk iets gezonden worden waar u niet wou.
Wat mij betreft hoeft dat niet te geschieden. Er is aan u geheimhouding opgelegd. Dat betekent dat u zich aan die geheimhouding moet houden. En dan kunnen we over de vervreemding van de aandelen kunnen wij in openbaarheid spreken. Er is veel informatie verstrekt. Alleen over die documenten mag u geen mededeling doen. En mag ook de portefeuillehouder, in deze de heer Assies, zometeen geen mededelingen uit die informatie doen. Ik hou ervan waar dat mogelijk is om in openbaarheid te vergaderen. Dus laten we dat dan ook maar zo hanteren. Verder geen. Gaat u allen akkoord met de opgelegde geheimhouding? Al dus besloten. Gaan we over naar agenda punt 8. Het uiten van wensen en bedenkingen die u kunt kenbaar maken aan het college die in ongeveer half mei een definitief besluit zal nemen over die vervreemding. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Kalk, mevrouw Van den Berg, de heer Kloos, mevrouw Suiker, de heer Kremers,
Van Es,
de heer Van Es, de heer Hogenboom,
Hofstra, oh nee, Pieters.
Pieters. Heb ik er allemaal aan gehad. Geef ik het woord aan de heer Kalk.
Hartelijk dank, voorzitter. Dit is een belangrijk onderwerp. En er zijn heel veel dingen in de afgelopen weken en maanden over het onderwerp gezegd. En daarom begin ik mijn verhaaltje even met een korte terugblik naar het jaar 1980. Ergens in het jaar 1980, op een mooie herfstdag, vergaderde het algemeen bestuur van toen nog het EGD in Groningen. Het was een algemeen bestuursvergadering en ik heb tenminste één getuige van die vergadering. Dat was de heer J.D.F., wethouder Vrieling, die toen werkte bij het EGD. En wat was er op die vergadering opmerkelijk? Alle gemeenten, en er waren toen nog veel meer in de provincie Groningen, 25 stuks, hadden een afgevaardigde in het algemeen bestuur. En er werd besloten over het tarief van de stroom. Dat kon toen nog. Want de gemeenten hadden daar gewoon een stem in. En op een katheder, een lichte verhoging, zat ook een geagiteerde voorzitter. Die sprak niet alleen geagiteerd, die zag er ook geagiteerd uit. Hij rookte continu pijp. Enkele kennen de naam nog, Berend Bos. En die meneer Bos, die leidde met verve, moet ik zeggen, de vergadering. En de gemeente, die hadden echt wat in te brengen. Toen had de staat, CQ, de provincie, of de gemeente, nog invloed op het directe tarief voor stroom. Hetzelfde gebeurde in een ander huis natuurlijk, bijvoorbeeld voor een gasbedrijf. In onze contraille Hunsigo. Those were the days. Voor al die mensen die nu hele lange verhalen houden over, we geven de rol van de staat weg, of van de gemeente, of van de provincie. En daar begin ik even mee, want dat is nu, bij deze transactie, helemaal niet aan de orde. Wat nu sommige mensen menen te verliezen, dat is in de latere jaren 80 al verspeeld. Toen hebben overheden heel veel van hun grip op nutsbedrijven laten glippen. Daar hebben ook mensen zich tegen verzet. Uit de gemeentelijke wereld, uit de vakbeweging. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Maar om nu te zeggen dat wij die invloed weggeven met deze transactie, daar is geen sprake van. Wat we ook hebben gehouden uit die tijd, ondanks het verlies van die directe invloed, dat zijn de financiële geneugten. Al die gemeenten hebben een aandelenpakket gehouden in de opvolgers van EGD, EDON en vervolgens Essent, noem maar op, en hebben daarmee hun begroting kunnen spekken in de vorm van dividend. Daar komt nu een einde aan, in die zin dat we te maken hebben met een overname, een verkoop, en we krijgen nu gewoon geld. Nou, en voorzitter, daar ligt eigenlijk ook direct al een punt waar we onszelf niet verkeerd moeten voorlichten, want de hele transactie gaat ruwweg om 15 miljoen, waarvan zeker 80%, 12 miljoen, al noodzakelijk is om, laat ik zeggen, datgene op te hoesten in onze begroting wat we gewend waren aan dividend van Essent op te vangen. Met andere woorden, wij krijgen een hoeveelheid geld waar we feitelijk niks mee kunnen, maar dat hebben we nodig om op dit moment onze begroting te financieren. En er hoeft maar een verdere rimpeling op te treden in de markt, in de economie, en we zullen misschien dat bedrag waarvan we denken dat we er nog iets mee kunnen, ook nog nodig hebben om datzelfde bedrag in de begroting te kunnen ophoesten. Voorzitter, Dat maakt ons ook kwetsbaar. Want het is natuurlijk eigenlijk een gekke situatie dat de gemeente beschikt over een grote som geld in het depot dat wij moeten gebruiken om onze begroting te dichten. En waarom maak ik die opmerking? Er hebben ons al genoeg geluiden bereikt, ook in de richting van de provincies trouwens en de gemeente, dat in Den Haag gedacht wordt dat al die gemeenten nu tot grote rijkdom komen. Dat is dus niet zo, want al die gemeenten hebben dat geld gewoon nodig, voor een groot deel, om hun begroting te financieren. Maar niettemin, er zouden snoodaards kunnen zijn die op de onzalige gedachte komen om te zeggen, wij gaan die gemeenten op de een of andere manier korten, of de provincies. En dat dat overwogen is of wordt, dat hoor je op een aantal plekken. En daarom zal ik nu noemen een tweetal punten als soort kader dat wij aan u mee willen geven bij de verdere besluitvorming. In de eerste plaats is dat de vraag of wij erin moeten berusten dat deze wijze van financiering van onze begroting een blijvend punt is. Of dat we zeggen, we gaan dus onderzoeken of we niet in de loop van een aantal jaren ertoe kunnen komen dat wij onze begroting op een normale manier, met normale inkomsten, financieren en niet afhankelijk zijn van een dergelijke reservepost die je in feite zo hebt gecreëerd. Want wij hebben een ARGI voor de grotere investeringen, een algemene reserve, en om nou te voorkomen dat derden mogelijk hierin aanleiding zien om in dit bedrag iets toe te eigenen, zou je misschien over een reeks van jaren die inkomstenbron op deze manier anders moeten invullen voor wat de dekking van je begroting. Dat zou ook het voordeel op termijn kunnen opleveren, dat je nog iets met dat geld in directe zin voor incidentele projecten kunt doen. Tweede opmerking, ook laatste opmerking en wens van onze kant. Dit is ook in de stukken sprake van splitsing en het handhaven van een eigen kabelbedrijf met de mogelijkheid van winstuitkering, dan wel dividend. Wij zouden een stevig pleidooi voor willen houden om bij derden te bepleiten dat een kabelexploitatiemaatschappij in principe naar de burger toe zoveel mogelijk kostendekkend werkt. Dan komt namelijk komen de revenuen van een dergelijk bedrijf ook rechtstreeks ten goede aan de burgers. En met die laatste wens, voorzitter, wou ik mijn bijdrage afsluiten.
Dank u. Het woord is aan de heer Stel, VVD. De heer Pieters, VVD.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van de VVD die ziet graag dat het hele bedrag van 12,5 miljoen een beetje in aansluiting op wat meneer Kalkel zegt, dat we er geld uit moeten en inkomsten uit moeten genereren, gehoormerkt wordt en rendement wordt weggezet. In de visie van de VVD geeft dat de meeste zekerheid op beleggings- of renteopbrengsten die jaarlijks aan de begroting kunnen worden toegevoegd. Deze toevoeging die moet vergelijkbaar zijn met de huidige dividenduitkeringen. Verder kan de VVD-fractie het door het college genomen besluit onderschrijven. Overigens realiseert de fractie van de VVD zich te degen dat we als gemeente Tinalo slechts 1800ste% van de aandelen hebben. En dat onze mening als zodanig gewogen zal worden.
Voorzitter, aan mevrouw Suiker, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Het is aan de raad om bedenkingen wensen te geven ten aanzien van het voorlopige besluit van het college de aandelen Essent te vervreemden. De verkoop van Essent aan RWE is zeer complex. Er zijn nog heel wat hindernissen te nemen voordat het productie- en leveringsbedrijf van Essent daadwerkelijk wordt verkocht aan RWE. De splitsing van Essent moet nog goedgekeurd worden. De NMA moet het samengaan van twee bedrijven nog goedkeuren. En daarbij komt dat minister Van der Hoeven niet wil dat een gesplitst bedrijf wordt overgenomen door een niet gesplitst bedrijf. De Europese regelgeving over het splitsen van energiebedrijven zal waarschijnlijk uitblijven. Dat zal betekenen dat alleen in Nederland de splitsingswet zal gelden. En welke problemen dit gaat opleveren, dat is nog onbekend. Maar mocht het toch allemaal doorgaan, dan wil het college toch de gemeentelijke aandelen van Essent verkopen. De fractie van GroenLinks neemt een ander standpunt in. Wij zijn tegen de verkoop van de Essent aandelen aan RWE. Met de overname van Essent wordt namelijk niet bepaald een duurzame stap gezet. RWE wil in de Eemshaven een kolencentrale bouwen, terwijl deze manier van energie opwekken niet meer van deze tijd is. RWE heeft in Duitsland zeer vervuilende bruinkoolcentrales en heeft geen plannen deze te sluiten. Het argument dat er in kolencentrales bijstook zal plaatsvinden met biomassa is voor ons niet afdoende. Het blijft een zeer vervuilende manier van energie opwekken. We vinden dat we niet op de oude voet verder moeten gaan. Het is nu de tijd om te investeren in duurzame energie. En met de opname van Essent in RWE wordt geen duurzame stap gezet, eerder een stap terug. GroenLinks ziet bovendien geen financiële meerwaarde van de verkoop van de aandelen. Het jaarlijkse dividend van €475.000 moeten we op een andere manier zien te krijgen. Van het geld dat vrijkomt, 12,7 miljoen, moeten we 9,5 miljoen op de bank zetten en dan gaan we uit van 5% renteopbrengst. Maar als de opbrengsten lager uitpakken, dan moeten we meer van onze reserves onderbrengen om het dividend te compenseren. We kunnen ons dus niet rijk rekenen met de verkoop. Bovendien raken we wel met de verkoop onze zeggenschap kwijt. Deze zal klein zijn, maar niet onbelangrijk. Overheden kunnen namelijk samen optrekken om duurzame energie nog meer op de agenda van energiebedrijven te krijgen. Een politieke sturing en controle in deze sector zijn juist nu extra belangrijk. Voorzitter, het mag duidelijk zijn, GroenLinks zal tegen de aandelenoverdracht stemmen.
De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, onze insteek sluit meer aan bij die van de Partij van de Arbeid en de VVD. Wij kunnen ons wel vinden in de verkoop van de aandelen. Met daarbij inderdaad de kanttekening die beide partijen al hebben gemaakt, dat we zeer omzichtig moeten omgaan met de opbrengsten daarvan. We zijn inderdaad afhankelijk van nu van de dividenduitkering. En als je de 12,7 miljoen inderdaad zou aanwenden voor allerlei leuke dingen, dan slaan we gelijk een gat in onze begroting in. Wat betreft de lopende dienst moeten we niet doen, dus zeer omzichtig mee omgaan. Ik sta wat dat betreft aan bij de woorden van de heer Pieters. Dat was ons bijdrage.
De heer Kloos, leeft bij Tinalo.
Ja, voorzitter, een eentonig verhaal. Ik heb een heel verhaal op papier gezet, 9 kantjes, maar dat zal ik besparen. Ik ben toch nog om eventjes om te kijken van hoe de zaken nou eigenlijk liggen. Ben ik gisteravond ook nog even naar Assen geweest. Daar was nog een voorlichting ten aanzien van het Essent-verhaal. En daar heb ik even gekeken in hoeverre dus mijn verhaal klopt. En of die dingen ook lopen zoals ze dan menen te moeten lopen. En dat is onder andere dat het grootste aantal van de aandelen dat uiteindelijk straks op de vrije markt komt. Zo, dat staat gewoon vast. Bij 80% tot 95%, dat ligt het ondertussen, zijn de aandeelhouders in die zin dus van mening om die, de aandelen te vervreemden. Er was gisteravond ook nog wat geluiden om te zeggen van nou, moeten we dat nou wel doen? En er waren dus een paar bij die zeiden van nou, wij gaan niet verkopen. Nou, dat de voorwoordvoerder van Essent die had toen aangegeven van, nou, dat is een prachtig verhaal, maar dan houdt u gewoon uw aandelen. Maar u moet er wel op rekenen dat er straks de zaken zijn vervreemd aan de RWE. Dat uiteindelijk deze de straks een meerderheid heeft in het aandelenpakket en bepaalt in hoeverre er wel of niet dividenduitkeringen worden gedaan. Dus u moet dan helemaal niet raar kijken dat u straks als gemeente met uw aandelen blijft zitten en dat u straks geen dividend kan ontvangen. Nou, dat was heel duidelijk een verhaal waar de zaken naartoe zouden kunnen gaan. Dus in die zin zou het ook voor deze gemeente, ondanks dat wij, en dan ben ik toch wel ook met de PvdA eens, dat nutsvoorzieningen in die zin toch eigenlijk in overheidshanden zouden moeten zijn of blijven. Maar ja, we hebben het één keer hebben we dus de zaak verkwanseld, dus in die zin kunnen we daar ook niet meer op terug. Ten aanzien van de 12,5, ik reken maar even 13 miljoen even afgerond. Dat betekent wel dat in 2009 dus €475.000 daar afgetrokken moet worden. Want uiteindelijk 2009 wordt geen dividend meer uitgekeerd. In mei komt hij als aandeelhouders nog bij elkaar om in ieder geval de dividend vast te stellen voor 2008. Dus in die zin moeten we dus ons ook niet rijk rekenen. En dat bedrag zal in ieder geval op geen enkele manier vastgezet kunnen worden. Omdat het binnen de begroting van 2009 telt. Dan was uiteindelijk mijn ook vraagstelling, en dat was omdat wij toch een voorlichting hadden gehad, waarin heel duidelijk aan ons is aangegeven dat de 475.000 met 9 miljoen die vast te zetten, dat die 475.000, dat daar een zekerheid in zat van een 5% rente. Hè? Dat was in principe waar dan, wat het college dan ook van uitging. Nou, daar is, ik ben niet uitgelachen, maar daar is wel gezegd van dat die zekerheid door Essent ook op geen enkele manier is gegeven. Dat betekent...
Voorzitter,
dat, ja.
Ik was bij diezelfde voorlichting en hier is heel duidelijk gesteld dat 475, 3 kwart miljoen, dat wordt als bruglening verstrekt aan de Nexus en dat is vastgelegd en 5% en de rest is afhankelijk van de markt.
Ik ben gisteravond dus naar Assen geweest. Ik heb niet over waar u bent geweest. Dat is hier.
U refereert aan de voorlichting die hier geweest is dat het college gezegd zou hebben van 9,5 miljoen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het college op de voorlichting dus, gisteravond
heeft. Er is hier een, hoe die bent of keert, er is, de bedoeling is om in ieder geval 9 van die 13 of 12,5 miljoen, is in ieder geval om daar 9 miljoen vast te zetten, om in ieder geval een rendement te krijgen van die 475.000. Als ik dat dan reken, dan is dat 5%. Daar heb ik het over. Nou. Als dat een zekerheid is, dan is het goed om die 9 miljoen gelijk ook vast te zetten. En heb je nog even een 3 of 2,5 miljoen over, die je uiteindelijk kan kijken van wat je daar dan nog mee gaat doen. En dat is aan de raad om dat op een of andere manier dus vorm te geven. Alleen gisteravond, het bezoek van gisteravond, heeft mij wel overtuigd dus dat die 5% nooit kan worden gehaald. Zeker op de huidige markt. De dividenden die ook in dispositie lopen, zoals ze dat dan zeggen, dat zou op zo'n maximaal 4,5% op 10 jaar kunnen zijn. Maar dan moet je wel het geluk mee hebben. En effectief is dat 3,49. Dus in die zin ben ik het ook met u en ook met de PvdA eens om die 13 miljoen of 12,5 miljoen vast te zetten. Daarbij heb je in ieder geval de garantie van die 475.000 euro die je als binnen de begroting zou moeten hebben.
Voorzitter.
Heer Pieters, VVD.
Ik vind het mooi dat meneer Koos het nou er mee eens is dat we dat geld moeten vasthouden om hetzelfde revenue te regelen als we dat krijgen uit de dividenden. Ik weet ook nog dat meneer Koos een keer gezegd heeft om elk huishouden een bepaald bedrag te geven.
Ja, als je dus op een gegeven moment zit ik dus met mijn begroting, zit ik dus met 475.000 euro. Als ik daar dus op een gegeven geen garantie heb, dan sla ik er een gat in. En wat doet u dan? Dan zegt u van beste mensen in deze gemeente, we gaan de OZB verhogen met zoveel geld dat die 475.000 euro op een of andere manier er weer komt.
Ik close onze beterhoging, dat moet u bij ons niet zijn.
Nou, beginnen bij de ondernemers, want die kunnen dan het beste dragen.
Ik close als u voortgaat met uw betoog.
Ja hoor. In ieder geval, die 475, dat moet een garantie op zijn. Daar zijn we beide wel over eens. En dat betekent dus dat die 13 miljoen of 12,5 miljoen minus dus de 475.000 voor het jaar 2009... vast dient te worden gezet voor meerdere jaren. En dat in ieder geval de garantie is voor die 475.000. En mocht het dan meer opleveren, dan kan het op dat moment in het betreffende boekjaar als incidenteel geld een bestemming worden gegeven. Dat lijkt mij het beste. Dan had ik nog eventjes ook richting het college. Want u zou toch met uw aandelen als aandeelhouders toch ook op een of andere manier nog bij elkaar komen. Er is natuurlijk op dit moment, er was gisteravond ook aan de orde, die vraag heb ik ook gesteld, hoe het nu zit met onze lantaarnpalen. Want onze lantaarnpalen en verlichting, die vallen wel onder Amerikaanse eigendom. En wij huren dat op een of andere manier. Zou dat niet zinvol wezen dat wij misschien als gemeente, of misschien kan u met de provincie praten, om die lantaarnpalen weer terug te kopen. Dan ben je in ieder geval baas in eigen huis, want moet die straks huren. Want die aandeelhouders, die Amerikaanse aandeelhouders, die zeggen straks van besluiten, we willen meer gelden hebben voor onze rendement van het geld wat we erin gestoken hebben. En het kan best wezen dat ze zeggen van nou dan aan de hoogstbiedende. En die...
Dank voor uw bondige samenvatting van 9 pagina's. De heer Kremers, CDA.
Ja, het CDA heeft eigenlijk niet veel meer te vullen dan wat de meeste fracties al aangeven. Dat we ernstig zorgen hebben over de 5% die dit college denkt te kunnen krijgen voor het wegzetten van 9,5 miljoen euro. Ook het CDA heeft ernstige twijfels bij de haalbaarheid daarvan. En wij zijn ook zeer nieuwsgierig van hoe het college daarmee om denkt te gaan op het moment dat blijkt dat die 5% niet gehaald wordt. Wat gaat u dan doen om te zorgen dat die begroting sluitend wordt? Want als je gelijk vanaf het begin, zoals hier staat, 3 miljoen vrij te besteden hebt, om het zo maar te zeggen. Op het moment dat je dat gaat doen, heb je dus inderdaad een probleem. Dus ik ben erg nieuwsgierig hoe het college dat probleem denkt op te lossen. Voor het overige kan het CDA heel kort zijn. Wij kunnen ons vinden in de verkoop van de aandelen Essent. Ja, en daarmee is wat ons betreft ook alles gezegd.
Dank. Het woord is aan mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, ik herinner me de voorjaarsnotabehandeling vorig jaar juni. En toen heb ik aan het college gevraagd, zet u eens op een rij de voor- en nadelen van de verkoop van Essent. Nou, nu hebben we dat dikke pakket. Toen werd ik een beetje met vraagtekens bekeken. Maar in elk geval, het heeft ertoe uitgemond dat er hier nu een zorgvuldige afweging aan ons voor ligt. En nou, uw avond met de voorlichting en alle vragen, die hebben ook wel heel wat dingen duidelijk gemaakt in deze complexe materie. Ik vond het wel grappig, onze gemeente heeft dan 0,18% van de aandelen, dus heel klein, maar had heel veel vragen, net als andere kleine gemeentes. Dat viel wel op, dat vond ik wel, wel grappig. Dus de positie van ons is eigenlijk heel klein en daarom vind ik het wel prima dat er hier een discussie plaatsvindt. Maar het valt me op dat de discussie meer plaatsvindt over het verdelen van het geld dan over het feit dat deze aandelen wel of niet verkocht worden. Want ja, dat is in één zin gezegd. Ja. Ja, ja. Ja, maar toch, ik dacht, nou, daar komen wat opmerkingen over. Wij hebben vorige week naar aanleiding van berichten via internet en de krant nog gevraagd hoe dat zit nou met die splitsing. Want ja, de minister Brinkhorst heeft dat in gang gezet ooit, dat er in Nederland een commercieel deel moest komen en een netwerk. Wat dus in handen is van meneer Frieling, die zegt nee, het is niet zo, maar... Nou, nee, want de zorgen die er hier en daar zijn over de zeggenschap van de energie, die komen juist naar voren bij die splitsing, dat het netwerk in ieder geval in handen blijft van de overheid. He, dan moet je geen Amerikaanse toestand in hebben dat het netwerk gewoon ondeugelijk is. Dus daar houden we zeggenschap over. Dus in Nederland is dat zo geregeld, maar in Europa zou dat ook het geval worden. Maar in Europa blijkt dat niet het geval te zijn. En daar hebben wij een vraag over gesteld van ja, wat voor invloed heeft dat? En ik merkte al uit het antwoord van het college dat men het ook niet weet. Maar in elk geval de zorg die er is van ja, hoe gaat het nou verder? En minister Van der Hoeven die moet ook nog iets goedkeuren. Die wil ik wel aan het college meegeven. En nou, er wordt gesproken van een vet netwerk. Hè, dat moet gewoon een stevig netwerk zijn. Ja, hoe hou je staande ten opzichte van de rest van Europa, waar dan die netwerken niet in overheidshanden zijn? Dus ik denk dat onze boodschap aan het college is om juist dat netwerk een hele goede positie te brengen, zodat je inderdaad een netwerk houdt wat in overheidshanden blijft. En voor de rest zijn wij wel akkoord met de verkoop. En ik wou het college vragen om over de manier waarop wij met dat geld omgaan, hè, hoe dat dan precies allemaal geregeld wordt, dat we daar nog apart over praten.
Tot slot, de heer Hogeboom, kwestie.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan u meedelen, voorzitter, dat de ChristenUnie geen moeite heeft met overeenkomst tussen Essent en RWE. Ik denk dat dat een zaak is die gewoon in de ontwikkelingen zit, schaalvergroting, globalisering. En uit een bijeenkomst die ik bijgewoond heb, is me wel duidelijk geworden dat er ook nogal wat voordelen aan verbonden zijn aan deze transactie. Niet direct voor ons, maar in zijn algemeenheid voor de energievoorziening in Nederland. Dus ik heb geen wensen meer en geen bedenkingen meer ten aanzien van 1, 2 en 3 in uw voorstel. Maar de moeite met die 5% heb ik net zoals alle anderen. En ik wil er maar niet te moeilijk over doen. Ik wil u gewoon wat vragen, en ik ben het met mevrouw Van den Berg eens dat we er in een later stadium op terug moeten komen, om vooralsnog die 12 miljoen 700.000 te reserveren. Volledig. Dank u wel.
Voor reacties het woord aan de heer Assies.
Voorzitter, ik denk het goed is om even te starten met de inleiding qua beantwoording van de PvdA. Ik denk dat het treffend verwoord is dat wij vroeger te maken hadden met een nutsbedrijf en wij dit ook als overheid van vitaal belang achten voor onze burgers. Met het loop van de tijd en met name in de jaren 90 is deze hele markt geliberaliseerd, zijn we op afstand komen te staan en zijn we aandeelhouder geworden. Dat waren we natuurlijk voor de tijd ook, maar dat zaten we ook in het bestuur. En dat is denk ik een beetje een fundamenteel verschil. Een aandeelhouder, dat weet u allemaal, en gezien ook het aantal aandelen wat wij bezitten, heeft een hele beperkte invloed. Daar komt bij dat door de liberalisering Essent zich ook als een commercieel gedraagt. En ik denk dat we moeten beseffen dat een overheid zich verder moet houden van commerciële handelingen, gezien de risico's die dat met zich meebrengt. We hebben tot dusver een hele vette periode gekend, met een mooi dividend. Maar er zullen ook tijden kunnen komen dat de markt zich grilliger gaat bewegen, dat je verkeerd inkoopt, dat je daardoor risico's loopt. En ik denk dat je als overheid niet moet willen dat je daarmee verbonden bent en daardoor als het ware ook geen juiste verantwoordelijkheid kunt dragen. Een tweede element wat meespeelt is de hoogte van de investeringen. Wil je de hele slag maken naar vergroening van de stroom, van de energie? We moeten niet onderschatten dat dat gigantische investering met zich meebrengt en een partij als Essent is niet in staat om die slag volledig te maken. Daar moet je heel veel kapitaal meebrengen, veel kracht meebrengen en dat moet je ook onder ogen zien. Het zou voor Essent een zware dopper geweest zijn om dan én goed te investeren en tegelijk een prijs voor de burger neer te leggen die aantrekkelijk is in deze vrije markt. Maar daar moet natuurlijk in overgaan staan. En je moet ook zorgen dat je klanten hebt. Maar ook onze burgers in onze eigen regio gaan kijken op die markt. Switchen van de ene leverancier naar de andere. En dat is heel normaal. Dus de binding met Essent, zoals je vroeger ooit was, is er niet meer. Ook dat is een gegeven. Dan ga je natuurlijk kijken van, is die markt concurrerend genoeg? Zijn er genoeg aanbieders? En dan moet je constateren dat die markt tot op dit moment concurrerend genoeg is om die prijs ook reëel te houden, anders prijst een bedrijf zich uit de markt. Dan, wat GroenLinks zegt ten aanzien van de duurzaamheidsgehalte. Natuurlijk zijn een aantal punten gewogen van welk bedrijf is het meest aantrekkelijke overnamepadder. We worden dus overgenomen en we gaan niet fuseren. En er is keihard afgesproken, en dat heeft u ook in de stukken kunnen vinden en in de presentatie ook gebracht, dat RWE dezelfde convenant met de overheid gaat sluiten ten aanzien van duurzaamheid als Essent heeft gedaan. Dat houdt in dat we in 2020 dezelfde prestaties wil bereiken als we sinds met de overheid hebben afgesloten. Dus eigenlijk zegt men, ook al is het verleden misschien wat zwart geblakerd van RWE, maar ook zij gaan voor forse inzet op het gebied van duurzaamheid. En ik denk dat je dat ook moet willen zien. En niet alleen moet kijken naar het verleden, maar ook wat men van plan is om in gang te zetten. Dat speelt bij dat, als je gaat kijken op de Europese markt, de meeste partijen in onze ogen twee dilemma's kennen. Of men heeft veel kernenergie in het pakket zitten, of men heeft veel klassieke brandstoffen in het pakket zitten. Ja, dus als je de partner of de overnamepartner van Nuon neemt, het Zweedse bedrijf, die heeft heel veel kernenergie. Ook daar kun je vraagtekens bij plaatsen vanuit dezelfde optiek. En dus de historie van een bepaald bedrijf in een bepaalde landsetting is heel bepalend waar die nu staat. Maar alle bedrijven in Europa, durf ik te stellen, gaan echt voor een omslag in energieopwekking en proberen daar ook, als het ware, hun steentje aan bij te dragen. Dus op basis van dat soort afwegingen hebben wij als college gezegd, wij hebben vertrouwen in die samenwerking, we hebben vertrouwen in de essentie zelfstandig kan profileren in de Benelux, ook dat is denk ik wel heel belangrijk om te zien. Het blijft als het ware een dochterbedrijf in de Benelux. Oftewel, men kan zijn eigen doelstellingen profileren. Men blijft een eigen gezicht houden. Daarnaast is het zo dat het kabelgedeelte, het netwerkbedrijf, wat van vitaal belang is voor de levering in handen van de overheid blijft. En dat is op zich denk ik wel goed dat we in Nederland die wet wel aangenomen hebben. Ondanks de discussie in Europa, en dat heeft meer te maken dat Duitsland en Frankrijk zeggen Europa is mooi, maar we bepalen zelf wat we belangrijk vinden. Nou, zo gaat het soms in het leven. Maar bij ons is die wet aangenomen te splitsen en daar hebben wij mee te maken. En ik denk dat de minister Van der Hoeven goed geregeld heeft dat er 40% achterblijft per zoveel bij de tijd voor het nieuwe bedrijf. Dat het een stevig iets is. En tevens de bruglening die gegeven wordt voor die 5%. En dus de helft ons dividend als het ware is gegarandeerd voor 5%, even qua verhaal. Dus wij zeggen dat zit goed in elkaar, dat is degelijk. En in Nexus, zo moet je ook zien, heeft een andere taakstelling dan het energiebedrijf in de breedte. Wij gaan ervoor een degelijk netwerkbedrijf die goed investeert en de opgave zal niet zijn om toe te werken naar winstmaximalisatie, om het zo uit te drukken. Dat zal een andere doelstelling zijn. Het zal veel meer een doelstelling zijn om te zorgen dat het netwerk goed onderhouden wordt, adequaat is, alles kan leveren. En ik denk dat wij als aandeelhouder ook die insteek kiezen. Dat is het primaire doel en niet het dividend. En we moeten daar kijken hoe die andere partners erop reageren, maar dat zal ook onze insteek zijn. In die zin heb ik geen moeite mee om dat naar de PvdA toe te zeggen. Dat we die inzet zullen plegen, dat dat de insteek moet zijn. Ten aanzien van die 12,5 miljoen. Ik denk dat het juiste moment qua discussie daarover is hoe we daarmee omgaan, het moment van de begroting. We hebben het geld nu nog niet, dan hebben we ook het hele proces achter de rug, dan weten we ook alles doorgaat. Of alles loopt zoals we denken. GroenLinks heeft niet voor niets gezegd. En heel wat zaken moeten nog goed geregeld worden. Er komt heel veel achterweg. Dus het is belangrijk om te kijken hoe gaat het hele proces verlopen. Dan weet ik precies wat we krijgen. Wat gegarandeerd kan worden en wat niet. En dan kunnen we denk ik ook een helder besluit nemen. Wat moeten wij als het ware reserveren voor onze dividenddekking in de begroting. En wat kunnen we vrijspelen? Maar daar geldt ook weer het motto van de PvdA. Het is wel dood kapitaal, mensen. En we hebben er dus weer de afgelopen jaren steeds het beleid gehad dat reserves die we op rente zetten, die we gebruiken voor structurele dekking, dat we dat afbouwen. Dat hebben we zo'n beetje helemaal gedaan. Dus we waren net zo'n beetje op nul. En we gingen daar steeds 250.000 euro voor uittrekken structureel. Dus dat proces loopt. En we kunnen daar met elkaar over kijken hoe we daarmee omgaan. Dan moeten we voorkomen dat we heel veel geld op de bank hebben. Want het is ook niet de bedoeling dat we gemeenschapsgeld als het ware niet investeren in de gemeenschap. Dus daar ben ik met de heer Kalf van de PvdA eens dat we daarna moeten kijken. Maar ik denk dat het een goed moment is om dat te doen bij de begrotingsbesprekingen.
Heer Valk, voorzitter, mag ik daar een tussenvraag over stellen? Het spreekt mij zeer aan hoe de wethouder hierop reageert. En ik ben ook met hem van mening dat het bespreken van een dergelijk onderwerp het meest geëigend is bij de begroting. Maar dan zou ik ook het college willen uitnodigen om de problematiek van in principe het afbouwen van dit soort reserves zelf ook aan te snijden en daar met een opvatting over te komen. Bijvoorbeeld in welke termijn, in jaren gezien, je dat wilt oplossen. U kunt zelf dat oppikken, u kunt daar eventueel wat scenario's voor maken en dat aan de raad voorleggen. Dat was eigenlijk mijn redenering en dan kunnen we het daarover hebben bij de begroting.
Dat zegt u toe. Ik zeg u toe dat wij bij de begrotingsbespreking ook een voorstel zullen doen hoe we daarmee om kunnen gaan. Ten aanzien van dus dat totale bedrag 12,5 miljoen, ik denk dat we af moeten spreken van voorlopig zetten we dat, als we dat krijgen, opzij. Dus ook logisch, dat is midden in het begrotingsjaar. Dus er is ook geen enkele aanleiding om gelijk het geld als het ware al te verdelen. En dan gaan we de begrotingsbespreking proberen daar een degelijke afspraak te maken. Wat is vrij beschikbaar, wat moeten we opzij zetten? Dan weten we ook de renteontwikkeling. Dan hebben we iets meer zicht op hoe dat zich ontwikkelt. Hoe de economie zich ontwikkelt, daar hebben we iets meer zicht op. Over ruim een half jaar. Dus dan kunnen we dat ook beter beoordelen. Dus mijn voorstel zou zijn, laten we dit punt eens liggen. En pas gaan praten over het verdelen. Wat is incidenteel, wat gaan we structureel gebruiken. Die discussie te doen bij de begrotingsbespreking in november. Ten aanzien van... Nou, ik denk dat ik op deze manier alle vragen, want het enige waar de vraag was is bij wat gaat minister Van der Hoeven doen, de signaal te dus verder zijn dat zij het niet zal blokkeren. Dus in die zin denk ik dat u niet stille hoop moet hebben naar GroenLinks toe, dat er van de Rijksoverheid ingegrepen gaat worden. Het is eerder zo dat de Rijksoverheid, zoals de VVD zegt, begeerig kijkt naar de uitkering die iedereen krijgt. De gemeenten liggen iets minder onder vuur, omdat die ook vrij klein zijn qua aandeelhouders. En vaak ook in een begroting die dekking nodig hebben. Maar provincies komen waarschijnlijk wel aan de lat om er iets mee te doen. Dat is het, voorzitter.
Dank u. Wie wenst nog een tweede termijn van wensen en bedenkingen? Meneer Kloos. Wie nog meer? Ik geef het woord aan mevrouw Suiker, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. We bedanken de wethouder voor zijn uitleg. En toch blijven wij van GroenLinks ervan overtuigd dat de stap niet nodig is. Samenvattend kun je... Samenvatting zal ik zo meteen doen. Ten eerste wil ik een paar puntjes geven. De wethouder zegt dat we geen commercieel bedrijf moeten willen hebben als overheid. En we krijgen zo meteen het bedrijf Enexis in handen. Dat lijkt mij ook een commercieel bedrijf. Tweede punt is dat de wethouder suggereert dat duurzaamheid schaalvergroting vereist. Dat betwijfelen wij. En het betwijfelt ook dat duurzaamheid duur zou zijn. Op korte termijn geeft het minder rendement, maar je kunt er in klompen aanvoelen dat het op lange termijn alleen maar beter zal gaan. Zal zijn om duurzame energie op te wekken.
Voorzitter, bij interruptie?
Ja.
De heer Kremers, CDA.
Ja, ik hoor GroenLinks elke keer zeggen van, en dat hebben ze in eerste termijn ook gezegd, van goh, dat RWE dat is een, nou ja, vervuiler om het zo maar te zeggen. En daarom zouden we daar geen aandelen aan moeten verkopen. Maar is het niet zo dat Essent juist de kennis heeft in het produceren van schone energie? Kennis die door RWE wordt ontbeerd. En dat hij juist op basis daarvan blij moet zijn dat deze twee nu met elkaar in het huwelijk gaan treden. Want daarmee zorg je in ieder geval dat ook het RWE voldoende kennis krijgt om schone energie te kunnen produceren.
Mevrouw Suiker, GroenLinks.
Ja, voor die kennisoverdracht heb je geen huwelijk nodig, lijkt mij. Tussen die twee partijen. Dat is ook geen overname.
Nou ja, goed, misschien niet nodig, maar men kiest er kennelijk voor. Dus op deze manier kun je en zorgen dat wij dus er financieel voordeel bij hebben. En tegelijk RWE de kennis krijgt om duurzaam te gaan produceren straks. Dus lijkt mij alleen maar toe te juichen.
Wij hebben liever dan bij de Essent zelf dan invloed over die duurzaamheid. En niet uit handen geven in een buitenlands bedrijf. Wij betwijfelen ook of het nodig is om Essent te verkopen. Essent is een goed renderend bedrijf. Er is een hoog bod gedaan van RWE op Essent. Dat is niet voor niks. Wij kunnen de dividenden goed gebruiken. Dus wij zien ook geen enkele financiële vooruitgang voor onze gemeente of voor andere gemeentes om die aandelen te verkopen. Samenvattend zou ik willen zeggen. Met de verkoop van de aandelen Essent gaat de burger er niet op vooruit. De Essent klant niet. Het milieu gaat er niet op vooruit. En financieel worden we er ook niet veel wijzer van.
De voorzitter mag nog een vraag stellen.
Aan
mevrouw Suiker. Kijk, ik begrijp één ding niet. U zegt steeds van nou, we hoeven het niet te verkopen. En bij u is een zwaar argument het begrip duurzaamheid. Nou, wat het begrip duurzaamheid hier toch bij uitstek in het college gepersonificeerd door de wethouder Assies, die spreekt ook altijd heel bevlogen over, komt voort uit uw eigen beweging, en de goede man heeft ook net weer met verve gesproken, u laat hem gewoon vallen als een baksteen. Ik bedoel, dat is de eerste opmerking die mij te binnen schiet, en de tweede opmerking is, u zegt, wij kunnen ook wel, zonder deze stap te zetten, Essent beïnvloeden. Dan wil ik graag van u weten wat op dit moment de instrumenten zijn om beleidsmatig, als het gaat om de vraag van de duurzaamheid, als gemeenteraad in Arlo Essent de facto te beïnvloeden.
Wordt ze mevrouw Suiker, GroenLinks?
Ja, het laatste beginnen. Op aandeelhoudersvergaderingen kun je spreken. Dat heeft Tinalo heeft al aardig wat vragen gesteld aan Essent, hebben we kunnen lezen. Dus op die manier heb je invloed. En op dat eerste punt, Wil ik graag zeggen dat wij duaal stelsel hebben. En wij dus kennelijk op dat punt van mening verschillen met de wethouder.
Het woord is aan de heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, kort zijn, voorzitter. In ieder geval ben ik blij dat het advies door de toch een meerderheid van de raad heeft aangegeven om de 12,3 miljoen om die vast te zetten. Dat dan in principe een advies is naar u toe. Dus in de begroting neem ik aan dat het advies is verwerkt. Dus daar hoeven we geen discussie over te hebben. Nou, en verder wil ik het ene wil ik aangeven dat ze toch waakzaam te zijn. Want er zijn natuurlijk in het hele proces, laten we dat ook heel duidelijk zijn, dat zijn er verschillende aannames. En aannames, dat weet u net zo goed als ik, dat is ook de waan van de dag die dan regeert. En op datzelfde moment kan het ook eens, toch een miskoop hebben. En ik wil zeker, omdat wij dus het netwerkbeheer in die zin in eigen handen houden, daar zijn we ook als gemeente en ook alle anderen blijven ook daarin aandeelhouder in. Ik wil toch zeggen dat daar de goede alert was en het zou mij een hoop waard zijn als wij als aandeelhouders daarvan dus kunnen zorgen dat het dan zonder winsten gaat lopen. Want ik heb nu al gemerkt, dat hebben we gisteravond ook nog aan de orde gebracht, dat het netwerkbeheer dat wordt vertaald in geld voor de consument. Met het verleden jaar vergeleken betalen wij dus nu dit jaar al €177 meer voor het netwerkbeheer. Ik heb gisteravond ook gevraagd van of dat toch een bepaalde invloed had van het verkoop. Nou, daar heeft men zich niet over uitgelaten. Maar het is toch een teken aan de wand. Je betaalt straks €1100 voor het netwerkbeheer en dus andere zaken. En dan zie je dan dat bijna 40-50% dus van je nota. Dus ik wil daar toch goed aandacht aan hebben.
Dank u. Het woord is aan de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even terugkomen op dat bedrag van 12,7 miljoen. Ik wijs er toch op dat op pagina, niet genummerd, daar heb ik alles meer opgemerkt. Als gesproken wordt over het dividend van 475.000 en die hele rekensom gemaakt wordt, dat dat allemaal nogal aardig definitief lijkt. Als je dit leest, ontbreekt het nog aan dat niet op pagina 1 staat, dan lijkt het toch op mijn voorstel om het zo te doen. En het gemak waarmee de wethouder nu zegt, we zetten die 12,7 miljoen maar even apart, dat valt me een beetje op, althans deze handelwijze. Dat één. In de tweede plaats, als het woord doodkapitaal valt, ja, dat ben ik natuurlijk al eens, maar wij hebben op dit moment, als het gaat over de aandelen van Essent, maar één doel en dat is onze begroting op peil houden met die tenminste die €475.000. En kun je dat anders doen door, ik noem het een zijstraat, het MFA in één keer af te schrijven. En als je dan ook dit bedrag hebt, dat is het me ook best. En nog een ander idee misschien. Je kunt ook met het bedrag dat feitelijk vrijkomt aandelen gaan kopen op dit moment. Want er is best wat te verdienen in Amsterdam. Ja, dat is toch zo. Maar de doelstelling is, in onze begroting moet tenminste jaarlijks dit bedrag prijken. Op welke manier dan ook. Dank u wel.
Dan slotwoord van de Assies.
Dat is toch zo. De AEX is, die gaat nog wel een keer zo hoor. Ik hou er goed rekening mee.
Voorzitter, om met de ChristenUnie te beginnen. Ik wil toch wat geruststellende woorden spreken. We zijn niet even vlot door de bocht gegaan, we gaan het even anders doen. Kijk, ik merk dat een aantal fracties zich zorgen maken over de rente die daar gebonden is. Nou ja, we kunnen natuurlijk eindeloos praten over wie gelijk heeft. Wij zijn uitgegaan van onze eigen rentesystematiek. Dat is de aanleiding geweest. En
de heer Hogeboom,
ik moet dat in uw vraag aan de wijze doen. Maar kunt u begrijpen dat we ons daar juist over verbazen?
Ja, Assies.
Nee, omdat wij als college zeggen, en ik heb ook even met mijn collega's overlegd, wij zeggen van ja, eigenlijk hoeft dit ieder moment te zijn om dat soort keuzes te maken. Het geld komt dit jaar vrij, als alles goed gaat. En het juiste moment om de raad discussie over te voeren, hoe gaan we met dat geld om? Hoe zetten we het weg? Wat is de zekerheid? En dat soort zaken. Nu kunnen we ter plekke voeren rond de begroting, want dan gaan we praten hoe gaan we met dit soort reserves om? En ik heb ook uitgelegd dat het beleid
van dit college en ook van de raad geweest is, om reserves die inkomensgebonden zijn, om die langzaam zeker vrij te maken. Dat hebben we jarenlang gedaan, omdat wij niet willen dat een heel groot reservedeel vast ligt daardoor. Dat is bewust beleid geweest. Daar hebben we ooit in het kader van de begroting, als het ware, ook structureel geld voor gereserveerd om dat vrij te maken. Ja, dat is een keuze geweest en we gaan die discussie weer voeren. In het najaar is het voorstel. Dus ja, ik denk dat het college en alle zorgen tegemoet komt om daar evenwichtig en met zorg over te praten. En daardoor zegt van nou, laten we dat rustig doen en laten we niet problemen maken die er niet hoeven te zijn. En ten aanzien van het netwerk. Dat netwerkkosten gaan omhoog. Dat heeft ermee te maken dat er te weinig capaciteit op het netwerk op dit moment in Nederland zit. Een heel bekend voorbeeld, dat zult u regelmatig lezen. Er zijn allerlei initiatieven van particulieren, maar ook van bedrijven, om zelf energie te produceren. En die kunnen ze op het netwerk niet kwijt, omdat er te weinig capaciteit is. Nou, ik noem maar wat, dat soort zaken. Dus er moet wel fors geïnvesteerd worden, om het netwerk als het ware zo in te richten, dat hij al die initiatieven optimaal kan bedienen. Want dat is natuurlijk zonde als je dat moet frustreren door het netwerk. Er komt daarnaast bij dat wij in het kader van de centrale positie van Nederland, in het kader van energietransportering, ook een functie willen hebben als netwerk binnen Europa. U heeft vast wel gelezen dat wij een hele dikke kabel hebben naar Noorwegen, waar wij water, energie uit water kunnen gebruiken in het kader van groene energie. Die hebben een capaciteit over Noorwegen, die stikt in de groene energie. Nou, daar maken we op die manier slim gebruik van. Dat zijn allemaal investeringen die ergens uit betaald moeten worden. Dus het is logisch, dat is net zoals onze riolering. Riolering is ook een dure tak van sport, omdat we dat duurzaam willen maken. En hetzelfde geldt voor netwerkbedrijf. Dat kan ik niet anders maken. Dat is niet bedoeld om mensen te pesten, maar dat heeft mee te maken dat je zegt van ik moet het zo inrichten dat alle energie die over het netwerk moet gaan, optimaal daarover vervoerd kan worden.
Voorzitter, per interruptie.
Heer Kloos, Leefbaarheid in Adel.
Nou, ik heb toch nog een kleine vraag of wat dan ook, maar u zegt van ja, het netwerksysteem is op dit moment nog niet, want dat zijn uw woorden, volledig. Men kan het dus niet benutten zoals je het zou willen in die zin. Met andere woorden, er moet duur op geïnvesteerd worden. Geef u ook even aan, ten aanzien van het netwerk hier in Nederland. Kijk, de Gasunie die heeft natuurlijk in die 60e jaren daar die buizen neergelegd. En die buizen die liggen voor 20 jaar. En als ik 60 en 20 erbij doe, kom ik op 80. En 80, weer 20, is 2000. En weer 20. In andere woorden, ze liggen er nu al meer dan 40, 50 jaar. En die zullen op een gegeven moment moeten vervangen worden. En waar ik dus ook gisteravond naar aan gerefereerd heb, is dat we, als wij het netwerk, zoals we als aandeelhouders dus uiteindelijk daarop moeten investeren, dan wordt dat een gigantische bedragen. Ik hoorde nu al binnen Essent intern dat er al over gesproken wordt van in ieder geval een 300 miljoen aan achterstallige zaken. En dat viel dan nog mee, zeiden ze. En die dus tussen in de verloop van een paar dagen dus nog moeten worden geïnvesteerd. Dus ik wil even aangeven van het is, we moeten ons niet bang houden, dat ben ik ook met u eens. Maar we moeten wel heel alert zijn dat we in ieder geval genoeg gelden hebben met die overdracht. Want ik weet niet exact, want er wordt 40% meegegeven geloof ik vanuit die reserve die uiteindelijk dus op die pot terechtkomt. Maar wat is 40% dan?
Nee, 40% zonverbouw tijd, hè, dus dat houdt in dat het een heel degelijk bedrijf is. Met vet op de rib en heet dat zo mooi. Daarnaast is het zo dat het netwerkbedrijf kwalitatief goed in elkaar zit. Ik heb het nu over capaciteitsverbreding, vermeerdering. Dat is iets anders dan dat er achterstallig onderhoud is. En het netwerkbedrijf, dat geldt voor alle ondergrondse systemen, dat weet u ook. Riolering hebben we daar zelf in beheer. Dat vraagt doorlopend onderhoud en investeringen. Dus vanuit die optiek, even naar GroenLinks toe. In netjes kun je zeggen, ja, commercieel bedrijf. Maar het is natuurlijk een bedrijf wat puur bezig is met onze infrastructuur. En natuurlijk, het is wel commercieel georganiseerd, maar met alleen maar overheden als aandeelhouders. Dus die zijn in mijn ogen geen commercieel bedrijf. Heeft heel duidelijk een bedoeling om de infrastructuur in het kader van energietransport voor de burgers te kunnen garanderen. Dus ik heb dan iets andere opvatting over dan GroenLinks, moet ik zeggen.
Mevrouw Zuiker, GroenLinks. Ja.
Wij vinden het een goede zaak dat het bedrijf in overheidshanden blijft. Maar de wethouder zei dat wij geen commerciële bedrijven in overheidshanden moeten hebben. Vandaar dat ik dat zei.
Ja, maar goed. De andere poot van Essent, die we gaan verkopen, dat is puur commercie. die doet een handel in energie. En dat is een groot risico. Er wordt heel veel gekocht, verkocht, geproduceerd, aan anderen doorverkocht. En dus dat is handel. En handel kent de grootste risico's. Kan ook de grootste opbrengsten geven. We hebben ook kunnen zien dat het ook de grootste risico's kent. Ten aanzien van de vraag van GroenLinks van ja, het is niet altijd rendabel om duurzaam te investeren in duurzame energieopwekking. Nee, het lastige op dit moment is, en dat zien we nu ook deze tijd ook, energieprijzen zijn gigantisch gedaald. En het energiebedrijf die alleen maar duurzaam wil produceren, moet allerlei mensen op straat zetten. Dat heeft u kunnen lezen. Die had alle initiatieven over windmolenparken op de Noordzee. Die gaan niet door, omdat het niet rendabel te krijgen is. Dus onderschat dat fenomeen niet. In de tijd toen energieprijzen vorig jaar heel hoog waren, was het aantrekkelijk. Maar ze zijn gigantisch geteld, dat heeft u allemaal zelf kunnen zien. En dan houdt in dat je dus dat soort problemen gaat krijgen. En dan heb je een bedrijf nodig die voldoende middelen heeft om toch door te zetten, denk ik, om dit te kunnen garanderen. Dus in die zin denk ik dat we wel een goede keuze gemaakt hebben. Ik denk dat ik alle vragen op die manier beantwoord heb, voorzitter.
Dank u wel. Ik constateer dat wij vanavond met z'n allen een hele hoop schone energie produceren, want de temperatuur is inmiddels gestegen tot 23,1 graden. Dank voor uw wensen en bedenkingen. Ik constateer dat overwegend de Raad eens is met het besluit van het college om tot vervreemding van de aandelen over te gaan. We gaan nog definitieve besluitvorming laten plaatsvinden in de loop van mei. We zeggen u toe, dat heeft de heer Assies ook al gedaan, dat we goed rekening houden met uw opmerking, met name omtrent het financiële aspect en zeker ook de toezegging over mogelijke afbouw van reserves, hoe we daarmee omgaan, dat we dat in de begroting als voorstel meenemen. Tot zover, dat was dan agenda punt 8. Gaan wij door naar agenda punt 9, de verordening van het auditcomité gemeente Tenarlo 2009. Iemand daarover nog opmerkingen? Niemand? Iedereen akkoord? Al dus besloten. Agenda punt 10, projectbesluit burgemeester J.G. Le Grosweg 98a te Eelde. Wie daarover het woord? Mevrouw van den Berg, D66.
Nou, we zijn het eens met het besluit, maar het valt ons op dat het bestemmingsplan nog lang niet klaar is. En ik wou het college toch vragen om daar toch eens een keer inhoud aan te geven, omdat je niet eindeloos kunt doorgaan met artikel 19 of andere projectbesluiten om daar in dat gebied invulling te geven.
De heer Kosmeijer, eens. Iedereen akkoord met dit voorstel? Al dus besloten, gaan wij over naar agenda punt 11. Het besluit tot agenderen van het burgerinitiatief. En dat is het verzoek van de stichting Ruitersportvereniging de Ravenruiters. Ik zou als volgt willen voorstellen, het is geen inhoudelijke behandeling vanavond, dat u middels een korte stemverklaring aangeeft of u wel of niet het onderwerp op de raadsvergadering over 2 weken geagendeerd wilt hebben. Ik begin met de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Voorzitter, ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat dit voorstel geagendeerd wordt. Maar ik wil er tevens bij zeggen dat de indieners van het initiatief toch zich niet rijk moeten rekenen, want er zullen fracties zijn, waaronder de ChristenUnie, die zich toch niet zullen distancieren van eerder genomen besluiten. Dank u wel.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, een verzoek moet getoetst worden aan onze verordening die we met z'n allen hebben opgesteld. En wij komen tot de conclusie dat dit verzoek niet voldoet aan de verordening, met name aan punt artikel 4.e. Dus wij wijzen het af.
CDA, wie? De heer Kremers.
Voorzitter, het CDA kan akkoord gaan met het verzoek tot deze burgerinitiatief, maar net als ook de ChristenUnie geven wij aan dat wanneer het verzoek medestrekt tot het om niet verkrijgen van de gronden, wij bij deze al willen stellen dat het CDA daar niet in zal meegaan. Voor het overige zijn we uiteraard wel nieuwsgierig naar eventuele nieuwe argumenten
van de vereniging de Raverruiters die ons dan zouden moeten omturnen tot een ander standpunt dan reeds eerder ingenomen. Leef bij Tinalo, wie? De heer Kruijmbrink.
Ja, dank u. Ook wij zijn het in zoverre, denk je dat ik dit stuk even in tweeën zou moeten knippen. Er is een nieuw stuk aan toegevoegd en dat is de subsidie en laat ik zeggen de kleine manege. En dat is het stuk wat is de grond in principe om niets, een bepaalde erfpachtconstructie. Leef bij Tinalo wil best praten inderdaad over het gedeelte van de nieuwe subsidieaanvraag en eventueel de open manege. Ik wou zeggen dat is nieuw. Het oude gedeelte is de erfpachtconstructie. Daar is niks nieuws. Het principebesluit dat toen genomen is heeft niets te maken met het nieuwe standpunt. Dus in zoverre zouden wij dat niet op de agenda willen zien. Het eerste dus wel, het tweede dus niet.
Nou, er ligt een burgerinitiatief, dat is een totaalverzoek wat dus integraal behandeld gaat worden.
Dat kan kloppen, maar in principe bepaalt de raad nu wat ze willen zeggen de volgende keer en wat ze niet willen zeggen. En in zoverre hebben een aantal partijen nu al aangegeven van wij wijzigen ons standpunt niet. Ik zeg van wij wijzigen ons standpunt niet. Ik vind dat het gewoon niet op de agenda thuis hoort. Maar het eerste gedeelte wel. En hoe je daar voor voorzitter mee om wilt gaan.
Gemeentebelang. De heer Nes.
Ja, het kan kort zijn van ons, dat mag het wel geagendeerd worden.
Links. De heer Rietkerk.
Wat GroenLinks betreft is het initiatief welkom. Net als het CDA willen we wel de initiatiefnemers oproepen om duidelijk te maken wat het verschil is met hetgeen eerder in deze raad is besproken. Of waarom de situatie nu heel anders zou zijn. En ja, als er verschillen zijn, dan is er een kans. Zijn er geen verschillen, dan wordt de kans erg klein dat het goedgekeurd wordt.
VVD, heer Stel.
Dank u voorzitter. Ja, VVD-fractie is op zich voorstander van burgerinitiatief. Neem even mee terug naar de vorige raadsvergadering waarin een brief bij de stukken zat van de stichting die taken heeft overgedragen aan de vereniging Raverruiters. Dat betekent dat we hier een verzoek krijgen over hetzelfde onderwerp waar we al een besluit over genomen hebben. Mevrouw van den Burg wees daar ook naar. Dus zover ik het kan bezien, voldoet het dus niet aan de verordening die wij kennen. Nogmaals, we juichen een burgerinitiatief toe, maar ik denk niet dat het past binnen de verordening die we nu kennen. En mocht het wel het geval zijn, het standpunt wat wij als VVD-fractie de vorige keer over dit traject hebben ingenomen, dat blijft staan. Dat wil ik dan toch alvast meegeven.
Dus uw besluit is dat u voor behandeling bent? Of tegen behandeling?
Nee, het voldoet niet aan de... Aan
dus tegen? De PvdA, heer Bolhuis.
Nou, ten aanzien van het burgerinitiatief waarvan die stichting de Raverruiters gebruik maakt, staat onze fractie positief. Het middel burgerinitiatief biedt dus ook in onze visie de mogelijkheid politiek en burger dicht bij elkaar te brengen. Het andere, het inhoudelijke deel van het voorstel van de Raverruiters en onze uiteindelijke standpuntbepaling, komt van wat de fractie van de PvdA betreft pas in de volgende raadsvergadering aan de orde. Met andere woorden, wij stemmen in met agendering.
Voorzitter, nog even
mevrouw
een vraag.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, een vraag stellen en dat geldt voor de Partij van de Arbeid, maar ook andere fracties. Wij moeten gewoon dit toetsen aan de verordening. En het valt me op dat niet zorgvuldig is gebeurd. Want in die verordening staat dat het die 25 handtekeningen, dat is prima. Maar het gaat over een onderwerp wat in de afgelopen raadsperiode behandeld is, of zelfs het jaar daarvoor. We hebben een bestemmingsplan vastgesteld en we hebben uitgebreid gepraat over die erfpachtconstructie. Nou, dan voldoet het niet aan de verordening.
Voorzitter.
Ik.
GroenLinks.
Ik wil daar wel even op reageren. De vorige keer dat we hebben gesproken over die erfpachtconstructie heb ik het voorstel dat toen op tafel lag als hypothetisch bestempeld. Het gaat over een hippische sport en het is hypothetisch. Op dit moment is er gewoon een concreet voorstel waar we het over kunnen hebben. En wat dat betreft is dat voor ons genoeg om het te behandelen.
De heer Kruijmbrink, leef bij Tinalo.
Ja, even richting mijn buurvrouw in dit geval dan.
ik ben het namelijk gedeeltelijk met haar eens en daarom maakte ik een knip in dit voorstel. Ik wil zeggen, de erfpachtconstructie, daar ligt een principebesluit aan ten grondslag die wij toen genomen hebben, wat niets met het hippiecentrum te maken heeft, maar het hippiecentrum heeft ook een nieuw deel in het voorstel gezet en dat is de aanvraag van de subsidie en de open bak. Dat is nieuw. En daarom zit ik een klein beetje met het probleem van mijn buurvrouw die zegt van ja, het is tegen de regelgeving in. Ik zeg van het eerste gedeelte, en dat is de erfpachtconstructie, hoeven wij niet meer over te praten. Want daar hebben we in deze raadsperiode een besluit over genomen met een hele andere grondslag dan waar we nu over praten. En daarom zeg ik over de open bak en de concurrentiepositie en weet ik wat allemaal, daar willen wij best over praten. Dus in zoverre voldoet eigenlijk dit stuk voor de helft wel aan het burgerinitiatief.
Mag ik daar even op reageren?
Stel, VVD.
Ja, voorzitter, ik verwees ook al naar de brief die wij bij de vorige raadsvergadering bij de stukken gevoegd was, bij de dag bijeengekomen stukken, waar de stichting een taak aan overdraagt aan de Ravenruiters. Nu komt diezelfde Ravenruiters dus weer met een vraag om het te agenderen, middels het burgerinitiatief, over hetzelfde onderwerp waar wij, nou, een jaar, twee jaar geleden, een besluit over hebben genomen. Dus, ik denk dat wij met elkaar, volgens mij in unanimiteit, maar in elk geval wel met grote meerderheid, dat besluit hebben genomen. Als je nu zegt, van ja, het burgerinitiatief, prima, we komen de volgende keer weer op terug. Ja, dan vind ik het wel netjes om op dit moment dan duidelijk aan te geven dat wij als VVD-fractie in elk geval hetzelfde standpunt hanteren als wat wij de vorige keer hebben ingenomen.
De heer Bolhuis, even na.
Voorzitter, ik schrik even van D66, want een van de kroonjuwelen van D66 is toch inspraak rechtstreeks naar de burger toe. En op dit moment proberen
we hebben samen een verordening vastgesteld, ja. En daar moet je aan houden.
Ik wou graag de discussie onderbreken. Wij hebben vanavond alleen een uitspraak te doen over het feit of we het wel of niet agenderen. U heeft zelf als fractie, u kunt beraden over het wel of niet volgen van de verordening. Daar wordt verschillend over gedacht. Ik denk dat het goed is dat we in lijn met de meerderheid die het wel geagendeerd wil hebben, het over 2 weken op de agenda zetten. En ik zal samen met de griffier bekijken hoe we het voorstel vorm kunnen geven in de zin dat er besluitvorming kan vinden op een A en een B punt. Is dat akkoord? Dan is hiermee dit punt geagendeerd voor over 2 weken. Aldus besloten. Dan agenda punt 12 en ik praat heel langzaam op verzoek van mevrouw Hofsta. Ik geef het woord aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onder agenda punt 12 staat informatie uit het college. We hebben een brief ontvangen van het college die volgens mij ten onrechte niet is genoemd onder agenda punt 12. Deze brief gaat over de samenwerking tussen Haren en Tinalo, inclusief een compact overzicht van de stand van zaken tot nu toe. Het registratienummer van deze brief is 09-1969-DIR, gedateerd op 13 maart 2009. En die zou mooi in dit rijtje passen, volgens mij. In deze brief staat de samenwerking met Haren centraal, zoals gezegd. VVD-fractie constateert dat we op een groot aantal terreinen samenwerken met Haren. Die samenwerking heeft voor een deel een structureel karakter, voor een deel incidenteel. En voor een deel praten we over terreinen waarop samenwerking niet kansrijk lijkt. En daar staat dan tussen haakjes achter, tot nu toe. Meneer de voorzitter, onze samenwerking met Haren gaat erg ver. Verder dan dat wij ons realiseerden. Dat maakt het voor de VVD-fractie een onderwerp waarover wij graag een keer zouden willen spreken in deze raad. De ene na de andere raadsvergadering is de afgelopen periode afgezegd. En het is toch eigenlijk zonde als er zo'n prachtig onderwerp op de plank ligt. Dus ik zou het presidium willen vragen om dit onderwerp te agenderen. En uiteraard dan richting het college een vraag om hiervoor een stuk voor te bereiden. Zodat we dat als discussiestuk kunnen gebruiken om over te praten. En dat zou dan wat verder moeten gaan dan het compacte overzicht stand van zaken tot nu toe. Zoals dat nu daarbij gevoegd is. Maar ik kan me daar iets bij voorstellen. Waar staan we nu? Waar zijn we naartoe onderweg? Vinden we het met z'n allen aantrekkelijk om straks 2 gemeentehuizen te hebben met 2 colleges, maar met 1 groot ambtelijk apparaat, met dezelfde planning en controlcyclus, met 1 begroting, met 1 alles, 1 buitendienst. Of moet dat toch in een andere vorm? Graag een reactie van het college of ze in staat zijn en bereid zijn om een dergelijk stuk op te leveren. Beleid, uitgangspunten bij dat beleid en het resultaat, vooral natuurlijk ook wat zij verwachten van die samenwerking. En het resultaat zou kunnen worden uitgedrukt uiteraard in euro's. Waarom die kant? Euro's. Oh, dat is spannend. Schaalvergroting, efficiëntievoordeel, kostenverlichting of kostenvermindering, lastenverlichting of een enorme substantiële groei van kwaliteit van voorzieningenniveau. Dat voor wat betreft de VVD-fractie. Ik kan me voorstellen dat ook andere fracties hier nog iets over willen melden. Anders in ieder geval wel graag een reactie van het college.
Dat de brief niet in het lijstje staat is niet correct, daarvoor excuses. Dat hebben we net ook al hier geconstateerd. Het tweede, het verzoek om op korte termijn, redelijk korte termijn, te komen met een nadere toelichting op de stand van zaken. Waar willen we naartoe? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de kansen? Het lijkt me goed om dat te gaan voorbereiden. Dat zeg ik u toe. En de vormgeving, vooralsnog denk ik dan aan een informatiebijeenkomst waar we ook vrijelijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen over waar we naartoe willen, wat de mogelijkheden zijn. En dat niet in een raadsvergadering met een formeel stuk, maar dat we het echt in de informatieve sfeer naar u toe brengen. En dat zou dan nog voor de zomervakantie wat mij betreft moeten plaatsvinden. Is dat voldoende voor u?
Voorzitter, mag ik daar nog een klein dingetje mogelijk aan toevoegen? Ik ben het helemaal eens met het verzoek en uw reactie daarop. Ik zou wel graag zien dat als een dergelijke informatieve bijeenkomst wordt gehouden, dat dan niet 90% of daaromtrent van de tijd in beslag wordt genomen door inleidingen. Dat er korte inleidingen zijn en dat er onderliggende stukken worden bijgevoegd. Wij kunnen ook veel zelf lezen. En dat er ook voldoende ruimte is voor vragen stellen en discussie.
Ik zeg u toe dat de presentatie in ieder geval niet zal bestaan uit 40 sheets. De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, allereerst wil ik vanzelfsprekend van harte aansluiten bij de woorden van de heer Kalk. Dat er inderdaad voldoende ruimte moet zijn voor het stellen van vragen. Dat mag zeker niet in het geding komen bij een voorliggende avond. Ten tweede wil ik toch even opmerken dat met spoed dat niet altijd even goed is. Ik zit namens de raad ook in een andere commissie die zich een beetje bezighoudt met kaderstellingen en het voorbereiden van een kaderbrief enzovoorts enzovoorts enzovoorts. En het zou toch wel zinvol zijn als we op die avond wel wat tastbare zaken hebben om over te spreken. Niet alleen maar met verwachting gaan luisteren van wat de toekomstperspectieven wel eens zouden kunnen zijn. Want dan spreken we weer in het luchtledige en komen we nog niet verder volgens mij.
Met spoed bedoel ik voor de zomervakantie en dan ook inhoudelijk praten over de kansen en de mogelijkheden. En waar staan we nu dat we daar daadwerkelijk over gaan spreken. Dat zeg ik u toe.
Wel graag een beetje specifiek en meetbaar dan. Ja.
Verder nog over agenda punt 12.
Mag ik even nog, heb ik het goed begrepen als we wel eerst een schriftelijk stuk krijgen? Dat we dat allemaal netjes kunnen voorbereiden en dat de informatieavond vervolgens het discussie of het bespreekmoment is.
Ik zeg u toe dat we even gaan kijken naar wat is er mogelijk, hoe kunnen we het op de beste manier vormgeven. En dan komen we dan, het zijn met een inleidend stuk, het zijn met een presentatie op terug. Daar heb ik op dit moment nog geen beeld van. Dat wil ik ook graag eventjes met de heer Post, gemeentesecretaris, bespreken wat de beste vorm is.
Okay.
Agenda punt 12. Verder nog. Aldus. Agenda punt 13 ingekomen stukken. Niemand. Aldus. Agenda punt 14. Stukken in de leesmap. Niemand. Al dus. Agenda punt 15. Gemeenschappelijke regelingen. Dan sluit ik hierbij de vergadering onder dankzegging voor uw bijdrage.